Met Niels van het Hoenderdaal en Roy van den Berg streed Theo Bos gisteren in het Zwitserse Grenchen om de laatste beschikbare plek voor de Olympische teamsprint van Oranje. Theo Bos redde het niet, Roy van den Berg wel. Geen vierde Olympische Spelen voor Theo Bos. We gaan met hem praten vanuit Grenchen, vlak voor vertrek met de auto. Dit is de podcast In het Wiel. Ja, doe ik natuurlijk samen met Thijs Zonneveld. Thijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Theo Bos, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ben jij opgestaan met de pest in je lijf?
Nee, valt mee hoor. Valt mee. Ik ben op zich goed opgestaan. Ik heb lekker geslapen.
Waarom zit er geen pest in je lijf?
Voordat ik deze wedstrijd reed, wist ik wel natuurlijk dat het echt bijna een onmogelijke taak was om die jongens te verslaan. Maar toen ik vorig jaar deze kans kreeg om dit te doen, wilde ik het wel echt proberen. En heb ik er wel echt alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan. En uiteindelijk heb ik gisteren gewoon wel drie hele mooie races gereden en echt het maximale eruit gehaald. En dus daar ben ik wel gewoon tevreden mee. En dat was gewoon niet genoeg. Dus dan kan ik er wel vrede mee hebben.
Heb je er ooit in geloofd? Ik bedoel, dit is voor de duidelijkheid. Je hebt een teamsprint. Het bestaat uit drie mannen. Ja. Het is 750 meter uit mijn hoofd. De eerste die start en die lost af na een ronde. De tweede lost af na twee ronden. Als er één positie voor je is in de teamsprint die bij je past fysiek, dan zou het positie drie zijn. Alleen die zal vergeven. Positie 2 is al vergeven. Dus je moest op positie 1. Eigenlijk iets voor de pure krachtpatsers. Wat je van nature niet per se bent vergeleken met de andere sprinters.
Nee.
Heb je er ooit in geloofd dat je op die positie, gewoon bij het pure beukwerk vanaf de start, dat je een kans zou maken tegen twee van die gasten met dijen zo groot als mijn lichaam zelf.
Ja, ik heb er wel in geloofd, zeg maar, van dat het mogelijk moet zijn. Als alles gewoon echt precies goed valt. En dat die andere jongens gewoon misschien een iets mindere periode hebben. Dat zou ook gewoon kunnen. Dus dat ze gewoon, dat is in het verleden ook wel eens voorgekomen, dat ze wedstrijden rijden. En dat die tijden dan toch een beetje tegenvallen. Dus dat ze bijvoorbeeld op niveau 17.5, 17.4 zitten. En als ze dat gisteren ook hadden gereden, dan kom je toch al in de buurt met een goede dag. En dat geloof heb ik wel altijd gehad. En we hebben wel in de tussentijd hebben we wedstrijden gedaan. Dus onderling soort toernooitjes gereden. Dan was het gat altijd best wel groot. Alleen toen liep ik wel, gedurende 2020 liep ik wel een klein beetje in. Kwam ik dichterbij eigenlijk.
Over wat voor gaten hebben we het? Was het verschil eerst bijna een seconde?
Nou, voor de duidelijkheid, 17.4, 17.5. Het gaat over 17 seconden en 14.
In het begin was het gat 5, 16e, weet je wel. En toen heb ik dat, in juni. En toen heb ik dat richting oktober. Ja, toen reed Roy volgens mij 17.4. En reed ik 17.7 of 17.8 zo'n beetje. Toen kwam ik wel dichterbij. En met Niels ging ik eigenlijk gelijk op. Dus daar had ik vergelijkbare trainingswedstrijden mee. En die maakte ook wel hele mooie progressie. Dus die liep weer een beetje op mij uit, zeg maar. Dus, en het gaat uiteindelijk ook om tiendes, hè. Dus als je maar één keer een beetje wegglijdt in de bocht of wat dan ook, er gebeurt iets. Of je zit niet helemaal lekker of je stapt niet lekker uit je bed 's ochtends. Dan kan het ook maar ineens fout gaan. Dus ik heb gewoon voor mezelf gehad, ik ga gewoon het maximale eruit halen dit jaar. En alles perfect doen. En zo goed mogelijk trainen, veel krachttraining doen. Helemaal het plan proberen zo goed mogelijk uit te voeren wat ik in mijn hoofd had. En dat is wel gelukt. Ik ben echt vrij weinig tegengekomen.
Maar toch, dan probeer je dus je absolute topprestatie te leveren met ergens een gevoel van, ik moet hopen op een wondertje en het is een beetje tegen beter weten in.
Ja, ja. Nee, zeker. Maar dat is op zich ook niet. Dat is op zich ook niet heel erg, hoor. Want ja, ik wist ook van, kijk, alles was wel goed. Kijk, als ik het haalde, dan was het natuurlijk fantastisch. En als ik het niet haal, dan is het ook gewoon goed. Als ik maar wel gewoon. Ja, je wil hier natuurlijk ook niet voor lul rijden. Dus je wil ook niet met 3x18-1 naar huis gaan, weet je wel. Dat, daar had ik ook geen zin in.
Nee.
Maar. Ja, dat op zich geeft dat wel veel, ook wel veel rust en kun je heel relaxed zo'n wedstrijd ingaan. Want ja, ik had niet echt het gevoel dat ik hier iets te verliezen had, zeg maar. En die andere jongens eigenlijk weer wel.
Ga ik het er een beetje in wrijven. Theo, dit was je laatste kans op Olympisch goud.
Ja.
Hey, je hebt alles gewonnen.
Ja.
Hey, je hebt een fantastische carrière op de baan, op de weg. Maar Olympisch goud ontbreekt.
Ja.
En jij hebt er altijd gedacht natuurlijk. Weet je, in 2004 dacht je, ja, dat zilver, ja, dat is prima.
Het komt nog wel.
Het komt nog wel, dat goud. Maar het kwam nooit.
Ja, nou, ik wist toen al dat het niet vanzelfsprekend was, hoor. Want, kijk, mijn broer die werd in 98 werd de tweede. En dan denk je ook van, nou ja, 2002 weet je al. Ja, op de kilometer schaatsen.
Oh, Nagano. Ja, sorry.
Nagano. Ja.
Ja. Ja. En nou, dan denk je 4 jaar later, weet je wel, hij was toen wereldkampioen sprint, was nog hartstikke jong. Dan, dat moet wel lukken. Alleen ja, 4 jaar later zag de wereld er heel anders uit. Ja. Weet je wel, toen ging het ook een stukje minder, weet je wel. En er waren er echt jongens die opstonden die je gewoon nooit verwacht had. En toen pakte hij weer zilver, maar toen was hij heel erg blij met zilver. Toen pakte Van Velde toen goud.
Oh ja, de eerste keer pakte hij Posma goud, toch?
Ja, nee, ja, nou, precies. Dus,
goed
dus,
gesteld. Ja, toen, hij was even op zoek.
Ik was even op zoek.
Ja. Sorry, ga door.
En toen, toen was het dus mijn beurt, 2004. En toen werd ik net ook wereldkampioen sprint vlak voor de Spelen. Ja, toen wist ik natuurlijk wel van, ja, nu moet het wel gebeuren. Want misschien is het ook 4 jaar wel anders. Wat uiteindelijk ook zo was natuurlijk. En toen ben ik er wel echt vol voor gegaan. En toen was ik op dat moment niet helemaal tevreden met zilver. En ik was ook echt heel dichtbij.
Ja.
En, maar goed, uiteindelijk, als ik terugkijk daarop, dan ben ik wel heel tevreden met een Olympische zilvermedaille, hoor. Dus het is voor mij niet een hele grote frustratie of zo dat ik geen Olympisch goud heb. En het is wel iets wat je moet najagen, denk ik, als topsporter. Maar ik heb denk ik wel altijd in mijn carrière het maximale eruit. Heb ik er wel het maximale uitgehaald. En dat heb ik wel altijd. Dat vond ik wel altijd iets wat ik echt moest doen. Zodat ik mezelf achteraf niks kon verwijten. En natuurlijk laat je in zo'n voorbereiding steekjes vallen. En dat zal ongetwijfeld dit jaar ook wel gebeurd zijn. Maar ja, ik denk wel dat ik het plan echt heel goed heb uit kunnen voeren. Wat ik al in mijn hoofd had. En dan is het zeg maar, ja, weet je, kijk, dan kun je er ook verder niks aan doen, hè. Dus je kun je hoog en laag springen in, en dat je dan geen goud pakt. Maar ja, dat, als dit het maximaal is wat je in je had zitten, dan moet je daar gewoon vrede mee hebben natuurlijk.
Ja, maar jij wist wel van tevoren.
Daar kun je wel heel gefrustreerd over zijn, maar je hebt natuurlijk helemaal niks aan.
Maar je wist wel van tevoren dat het maakt als jij als starter 17-6 of 17-7 rijdt op de Olympische Spelen, dan win je waarschijnlijk alsnog goud.
Ja. Ja. Ja,
ja. Ja, toch?
Ja, dat is wel, dat klopt wel, ja. Ja. Dat is in principe goed genoeg. Dus, maar ja, ik ben toevallig in Nederland geboren. Er zijn een paar andere jongens ook heel goed. Dus dat is op zich al mooi natuurlijk, dat het baanrennen er zo goed op staat in Nederland.
Ja, dat is toch, als je er dan terugkijkt, hè? Want ik wou net zeggen, als je was geboren als Brit, dan had je nu waarschijnlijk meerdere gouden medailles achter je naam gehad.
Ja,
alleen,
ja.
je bent geboren als Nederlander. Dus eerst speelde het eigenlijk tegen je dat je geen Brit bent. En nu speelde het tegen je dat je, juist Nederlander bent.
Ja, maar ja, als ik was geboren in Tsjechië, had ik misschien helemaal niks gewonnen.
Ja, dat is waar.
Even dus, over die tijden nog.
Ja, je moet blij zijn met wat je hebt gewonnen. En niet alleen maar kijken naar wat je niet hebt gewonnen.
Zeker.
Je moet kijken naar wat je hebt gewonnen.
Voor de keer even met
vind ik.
Ochtend wijsheid op mijn oren geslagen.
Ja, nou, het wordt door die tijd ook, maar daar komen we nog wel op terug. Even over die tijden, want jij rijdt 17-6, om het even dan in codetaal te zeggen. Roy van den Berg wint eigenlijk met 17-1 twee keer en 17-2.
Ja. Met even voor de duidelijkheid, dat is dus een tiende boven het wereldrecord, hè?
Ja, het wereldrecord is 16,98 volgens mij. En Roy die reed gemiddeld volgens mij over drie runs reed hij 17,18 uit mijn hoofd.
18 of 19, ja.
Ja, of 17,19. En ik reed gemiddeld over drie runs 17,66. En Niels die reed gemiddeld in de 17,3. En die reed volgens mij, even kijken, wat reed die gemiddeld? 17,35, ik weet het niet precies wat die reed. Of 17,37, ik weet het niet, zoiets was het volgens mij.
Maar die heeft wel een stoeltje stuk geslagen dan, als je zo hard gaat ook niet gaat.
Nou, die ging de laatste tijd ging die heel erg goed. En die kan dan ineens vanuit het niets kan hij in één keer stappen zetten. En dan is het gewoon bam, zit hij in één keer weer in de buurt bij Van den Berg. Dus dat was echt een beetje van, was ik wel heel benieuwd naar wat hij nou in de wedstrijd kon. Ik had verwacht dat hij er nog dichter op zou zitten in principe.
Hoe was het in de aanloop naar die wedstrijd? We zaten een beetje te appen de afgelopen dagen. Toen zei ik, is er sprake van psychologische oorlogsvoering? Toen zei je, ja, het is wel zo met een mes tussen de tanden.
Nou ja, Theo, je bent de meest ervaren. Je bent 39, man. Die heb je toch wel gewonnen, die psychologische oorlogsvoering?
Die wel dan.
Ja.
Nou, het is wel... Het zit wel spanning op natuurlijk. En je kijkt wel naar elkaar, ook in de trainingen, hoe het gaat en zo. Maar geen gekkigheid natuurlijk. Maar ik had wel met de wedstrijd... Roy die zat tijdens de trainingen zat hij altijd op één vaste plek op de baan. En ik was toevallig, kwam ik als eerste op de baan. En toen dacht ik, ga precies op die plek zitten. En toen, ik zat daar zo, toen keek ik zo naar hem. Maar toen ging hij heel een stukje verder weg zitten. Dus maar volgens mij had het al in zijn hoofd om ergens anders te zitten. Maar ja, toen kon ik het toch niet laten. Van, ik ga precies op die plek zitten, weet je wel.
Even pesten.
Ja. Maar het mocht niet baten. Hij heeft zijn hoofd goed cool gehouden.
Ja, maar zeker dus, tussen Roy en Niels is het natuurlijk echt al jaren stuivertje wisselen.
Ja. Nou ja, goed. Niels die werd dus wereldkampioen teamsprint in 2018 in Apeldoorn. En toen hebben zij zeg maar vanaf die tijd, ook daarvoor volgens mij al, hebben zij echt dit soort dagen al vaker gehad. Dus testdagen, kwalificatiemomenten voor het EK en voor het WK. Dus ze zijn het echt wel gewend dat ze dit moeten doen. En de laatste tijd heeft Roy zeg maar altijd die strijd gewonnen.
Ja.
Voor het WK in 2019 in Polen en voor het WK 2020 in Berlijn. En dan was dit het laatste moment dan voor de Spelen. En toen heeft hij weer gewonnen. En vorig jaar reed Roy gemiddeld ook zo'n beetje die tijd die hij nu weer heeft gereden. Wat hij vorig jaar voor Berlijn, voor het WK in Berlijn reed.
Ja, toen ze weer
dus de laatste, hij zei ook zelf, volgens mij, intussen hebben ze 6 van deze testdagen gehad. En toen heeft Roy ze alle 6 gewonnen ook.
Ja.
Dus
dat zegt genoeg.
Op zich was het ook wel te verwachten. Sorry, wat zei je?
Hij is gewoon overtuigend de beste.
Ja. Alleen de belangrijkste testdag, dan moet het toch wel even gebeuren natuurlijk.
In Tokio.
ik bedoel dan de testdag voor de Spelen.
Ja.
En dus dat is ook wel, ja, daar komt wel heel veel druk bij kijken. En daar heeft hij wel uiteindelijk wel goed mee kunnen dealen. En hij heeft wel het maximale eruit gehaald, ook weer gisteren. En dat is ook wel een lekker signaal naar de... Oh, de schoonmaakster komt hier even binnen. Lekker signaal naar de rest van de ploeg natuurlijk. Ja. Dus die weten ook, die zagen ook hoeveel druk erop stond voor hem en voor Niels ook. En ze hebben wel gezien dat degene die dit overleefd heeft, wel met druk om kan gaan.
Hey, hoe is het voor dat hele team, hè? Want ik weet nog dat dat jij en Roy voor de Spelen van Rio op de deur klopte, zeg maar, en meededen aan het NK. En eigenlijk die drie jongens uitdaagden die toen de teamsprint vormden. Dus Niels van Toenendaal, Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen.
Ja, dat was Hugo Haak toen.
Oh, Hugo zat er. Ja, met, ja, ik denk ja, dat Matthijs ja. Bugli ook nog
ja, ook Matthijs nog een rol Bugli speelde. En Harry is eigenlijk na de Spelen erbij gekomen.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja.
En ik weet nog dat jij en Roy toen weer echt wel een beetje werden gezien als buitenstaanders. Dat jullie aan de ene kant van de piste zaten en zeg maar de toenmalige Nederlandse selectie aan de andere kant. En toen waren die jongens ook wel een beetje pissig. Zo ergens van, ja, wat moeten ze hier? En opzouten, dit is onze plek. En ja. Nu komen de spelers eraan en dan komen ze ineens kijken of ze niet ook een plekje kunnen pikken. Ja. Nou, ondertussen heeft Roy zich eigenlijk in dat team gewurmd. En jij hebt net zo goed je voeten tussen de deur gezet om dit soort kwalificatiemomenten af te dwingen. Hoe is dat gegaan de afgelopen jaren? Zijn jullie echt opgenomen in het team of zijn jullie nog steeds ergens buitenstaanders?
In die tijd, kijk, waren toen nog echt wel allemaal jonge gasten. En die kwamen eigenlijk ook net dat jaar daarvoor, braken ze een beetje door, toen reed ze een goed EK. Deed het goed in de wereldbekers. Het was voor hun allemaal nieuw natuurlijk. En dus die waren langzaam aan het opklimmen. En ja, die hadden al een jaar of een paar jaar de gedachte van... we proberen ons te plaatsen voor de Spelen. En en toen kregen Roy en ik ook nog een kans. En toen is het mij wel gelukt en Roy niet. En dat was natuurlijk heel erg wennen om... om in één keer concurrenten te hebben. Dat waren ze totaal niet gewend. En dat was natuurlijk eventjes slikken en moeilijk om mee te dealen. Maar uiteindelijk heeft iedereen wel die ervaring meegenomen. En iedereen kan daar nu gewoon goed mee omgaan. En weet dat het gewoon op deze manier het eerlijkste is om bijvoorbeeld een starter te selecteren, weet je wel. En ook om uiteindelijk een tweede man. En gelukkig hebben we de tweede man. Dat is dan Harry. Ja, die is zo ontzettend goed op die positie. Dat is ook gewoon, daar is geen discussie over. Überhaupt niet. Daar begint niemand eens aan van, oh, ik wil misschien ook als tweede man naar de Spelen.
Ja, maar Harry is gewoon de snelste man van de wereld.
Ja, precies. Dus dat gaat gewoon niet. En dan heb je de positie drie, had je dan nog open afgelopen jaren. En daar heb ik me ook wel geprobeerd tussen te rijden, zeg maar. En dat was dan Jeffrey en Matthijs Bugli en Sam Ligley. Die gingen dan allemaal voor drie. En dat heb ik dan afgelopen jaren ook geprobeerd met Beat. Nou ja, weet je, dan word je op een gegeven moment... rijdt Jeffrey Hoogland, die rijdt bijna een seconde harder op die positie. op de derde ronde. Ja. Dus dat had ik de laatste jaren, wist ik al van, ja, weet je, dat gat, die rijdt zo ontzettend, die is zo gemaakt voor die positie, om op positie 3 te rijden. Daar kom ik gewoon niet eens meer in de buurt, weet je. Dus ik had dat ik had die spelen al wel uit mijn hoofd gezet. Maar dat is wel ook met testdagen en met dit soort dagen, ook voor positie 3 is dat vorig jaar beslist, weet je wel. En ik denk uiteindelijk dat je zo'n systeem hebt met een soort Olympisch kwalificatietoernooi, wat je dus ook in schaatsen hebt, dat het uiteindelijk ook de ploeg heel erg sterk heeft gemaakt. En dat je die onderlinge strijd hebt met elkaar. En ja, dat je op deze manier tot een heel hoog niveau bent gekomen. En ik denk, ja, uiteindelijk ziet elke renner in de selectie ziet dat ook wel. Dus iedereen, ja... weet dat dit ook echt een bijdrage levert om uiteindelijk Olympisch goud te halen. Ja. Dus die, in het begin was dat echt natuurlijk, dat was een beetje nieuw eigenlijk voor iedereen. En wennen. Maar iedereen is daar nu wel aan gewend. En iedereen weet ook dat het gewoon op deze manier het eerlijkste is. En ook het beste voor de ploeg uiteindelijk.
Heb jij, want je dit verhaal, Thijs introduceerde het, jij vertelde het van positie 3 naar positie 1. Heb jij een heel ander lijf gekregen? Zie je er nu heel anders uit als je in de spiegel kijkt?
Nou, dat valt op zich wel mee hoor. Ik heb wel dan in de periode, zeg maar toen corona uitbrak, heb ik echt heel veel krachttraining gedaan. Dan ben ik wel ietsjes zwaarder geworden, maar dat is echt maar 1, 2, 3 kilo, niet heel veel. Dus, en ik heb natuurlijk ook gewoon, ik wist ook gewoon de afgelopen jaren dat ik heel erg aan mijn kracht moest werken. Dus dat deed ik al heel erg.
Ja, okay.
Alleen ja, ik ben gewoon van nature niet zo'n gast die, zoals die andere jongens, die gewoon heel makkelijk sterker worden, weet je wel. En bijvoorbeeld Matthijs Bugli is ook meer een type zoals ik ben. Wat echt, die kan echt ook goed draaien, weet je wel. En is meer een flyer eigenlijk. En die moet ook heel veel moeite doen om sterker te worden in de gym als het ware. En voor jongens zoals Harry bijvoorbeeld. Ja, die doen een relatief korte opbouw. En dan kunnen ze al best wel veel kilo squatten. Dus en die maken gewoon wat makkelijker spiermassa aan.
Ja, die kijkt naar een paar gewichten en die is weer 3 kilo zwaarder.
ja, inderdaad.
Even over die tijd nog, wilde ik nog even vragen. 17.6, is dat het hardste wat je ooit gereden hebt? Of waar?
Oké. Ja, ik heb hem nooit zo hard gereden. Dus dat was wel echt een hele vette ervaring. En dat voelde gewoon heel cool. Dat je dan zo hard gaat vanuit de start. En dat je die tijd rijdt, daar was ik echt wel heel blij mee. En mijn snelste was dus 17.60. Nou ja, uiteindelijk. Weet je, het wereldrecord is 16.98. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Dat je toch wel een goede tijd rijdt. En ik heb nog wel contact met mijn oud ploeggenoot Teun Mulder. En die was vroeger dus altijd starter. En die heeft op het WK in 2008 reed die 17.52. dus ja, ik hoop eigenlijk dat ik zijn tijd zou pakken. Maar dat is me helaas niet gelukt.
Heb je wel een appie naar je broer gestuurd?
Ik heb hem nog niet gesproken. Maar we hebben voor de wedstrijd wel contact gehad.
Weet je, dus, ik heb de tijd namelijk gezien die hij reed. Wat was dat? De Spelen van?
Athene. Ja.
Want ja. Jan heeft ook nog een klein uitstapje gemaakt naar de teamsprint.
Ja.
En hij reed 18-4 uit mijn hoofd.
Ja, dat zag ik ook voorbij komen. Maar hij heeft uiteindelijk heeft hij wel 18-0 gereden in de finale. Of okay. de onze finale rit. Dus,
de strijd bij de familie Bos kan
wel
een
vinkje
achter.
Op de fiets.
Op de fiets.
Ik heb wel in de voorbereiding heb ik ook wel eens wedstrijdjes gereden. En dat was echt wel in december. Toen reed ik ineens wat minder. toen reed ik ook gewoon een wedstrijdje, reed 18-2, weet je wel.
Ja.
Dacht ik echt van, dit wordt helemaal niks meer. Zelfs Jan die reed in Athene nog harder. Dus uiteindelijk is het toch wel, de laatste weken bij mij is het wel in één keer goed gekomen. Dus toen heb ik wel weer stappen gezet. En daarom ben ik ook wel echt blij met dit niveau wat ik zelf heb gehaald dan.
Hey, en nu? Ben je nu officieel oud?
Ja, dat ben ik al dus 7 jaar. Dus als je 30 wordt in het wielrennen, dan word je op een gegeven moment langzaam veteraan genoemd. dus daar ben ik wel gewend. Ik heb dit jaar in principe nog wereldbeker staan met Beat Cycling. Dat is in april hebben we bijvoorbeeld een wereldbeker is in Newport. Alleen dat is in Groot-Brittannië. Dus ik weet niet of dat allemaal doorgaat.
Ja.
Dit is goed van nee.
Ja.
Brits variantje. Nee,
ja. Brits variantje. Dat wordt natuurlijk ontzettend ingewikkeld allemaal. Ja. Überhaupt ja, hoor, dat hele seizoen, dat hele sportseizoen. Het is toch maar toch één groot vraagteken, Theo.
Ja, 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 ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. En, maar ja, dat zal wel leuk zijn, want dan, ik zou graag nog een wereldbeker dan rijden. En dan in principe heb ik er nog einde van het jaar nog Japans Keirin staan. En dat lijkt erop dat ze dat wel door willen laten gaan. Dat ze daar wel 5-6 internationale renners nog voor uitnodigen.
Nou, als je nou ergens een bubbel kan creëren in de sport, ja, dan precies. Is het bij Japans Keirin.
Ja. 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 Je bent al een bubbel.
Nou, je bent al een bubbel. Ja.
Ja. Dus en, dat is op zich...
Dat is dan het najaar. Maar daar ligt nog een hele hoop tijd tussen thuis.
Ja, wat ga je doen, Theo, dit jaar? Stiekem hebben wij, toen we gisteren de uitslag zagen...
Wij hebben de Sintaki gedanst.
Met de frietkraam mee, toch?
Ja, het wordt een iets ander variantje, of? Maar ja.
Oké. Okay.
Met ons mee.
Ja, lijkt me heel erg leuk.
Dames en heren, mogen we bij deze presenteren onze huisanalist van 2021.
Mooi. Mag ik wel mijn fiets meenemen dan? Of,
ja,
toch? Ja, dat ja kan zeker. Ja,
okay, dat
tuurlijk, het is trainingskamp Thijs en Theo. Dat is de bijnaam van onze productie. Ik regel de rest. Ik parkeer die bus wel. Zet de camera's aan.
3 weken trainingskamp. Ja, mooi.
Ja, we gaan alleen geen bordjespinners doen.
Nee.
Die halen we eruit. Die is behalve bergop. Dan,
alleen kommetjes bergop.
Ja,
okay.
Ja, dat mag nog. Ja,
bordjesprint doet Thijs tegen mij.
Lekker. Nee,
en lekker. Ja, je kan. Het is niet flauw bedoeld, maar de kans is groot dat je ook naar de Spelen gaat.
Ja.
Als die doorgaan, ja. Ben je erbij.
Gaaf. En dan moet ook nog, zeg maar, pers toegestaan zijn. Dat is ook nog even de vraag, toch? Denk ik.
Ja, ja. Misschien heb jij daar wel meer informatie over dan wij. Want Japan is niet meer zo heel enthousiast, hè, geloof ik, de gemiddelde Japaner.
Nee. Ik denk dat pers en zo, dat het ook wel lastig wordt, hoor. Eerlijk gezegd.
Ja, maar dat kan niet. Maar Theo. Goed. Je kan niet een evenement organiseren wat inmiddels 9 miljard heeft gekost en het dan niet verkopen aan de wereld. Dat gaat niet.
Ja, hoe zou jij het doen als jij zeg maar zo'n wedstrijd zou moeten organiseren nu in een pandemie? Hoe zou je het aanpakken? En je wil het toch door laten gaan?
Nou ja,
testen, quarantaine.
Ja, testen, quarantaine en dan...
Maar wel het aantal mensen beperken, ja. Denk ik dan.
Ja, maar als je geen publiek.
Als je geen fans hebt, maar je doet ook geen media, dan ziet niemand wat er gebeurt.
Ja, je hebt toch een camera. Zit toch een camera erop?
Maar wil je jezelf alsjeblieft even verkopen? Anders laten we je...
Jezus. Jongen.
Ja, dat is een beetje wishful thinking natuurlijk. Maar ik zou het natuurlijk hartstikke mooi vinden. Maar goed, ja, het is één groot vraagteken. Ik krijg wel eens... ik heb wel contact met Japanners. En die zijn dan toch wel vrij pessimistisch over de Spelen. En... maar goed, volgens mij kun je er nu gewoon nog niet zoveel over zeggen. Ja. Hoe dat corona zich gaat ontwikkelen en hoe dat allemaal gaat. Maar ik weet wel dat ze als ze dood zijn voor dat virus. Dus ze hebben eigenlijk nu op dit moment zitten ze gelijk aan Nederland qua aantal besmettingen per dag. Alleen ja, ze hebben 10 keer zoveel inwoners. En ze zijn nu al helemaal dikke lockdowns en zo. En echt wel... een soort van paniekerig erover, weet je wel. Ze vinden dat verschrikkelijk, die hoeveelheden.
Ja.
En
het wordt wel bijna een periode. Die premier van Japan. Want Japan is natuurlijk een maatschappij die gebouwd is op respect, onder andere. Maar dat wordt toch zo langzamerhand wel een beetje kolderiek dat die man altijd maar roept dat het sowieso doorgaat.
Ja, ja, ja. Ja, dat is op zich... ik denk dat ze gewoon... Kijk, als hij één zinnetje zegt van dat hij het niet helemaal zeker weet, dan gaat natuurlijk ook een eigen leven leiden, zoiets.
Ja.
Dus ik denk wel dat ze op die manier naar buiten willen treden. Maar ja, het zou ook wel typisch. Ik hoor, ja, dat laatste bericht dan was dan was het in de Times of zo?
Ja.
Dat ze het al besloten hadden dat het niet door zou gaan, zeg maar, in het parlement of zo. Maar dat ze het nog niet naar buiten durfden. Ze wisten nog niet hoe ze dat naar buiten moesten brengen. Maar dat zou, me ook wel, zou ik ook wel weer typisch Japans vinden. Of dan ze, oh shit, ja, hoe gaan we dat zeggen, weet je wel? Hoe moeten we dat doen?
Ja.
Dus ze vinden het natuurlijk heel moeilijk om nee te zeggen. Japanners in het algemeen.
Ja.
Dus, maar goed, ja, dat is ook wel meer een gerucht, weet je wel. Ja, daar heb je in principe helemaal niks aan.
En, nee. De wereld ziet er over twee maanden natuurlijk heel anders uit al.
Dat is ook
We weten niet op welke manier, maar het verandert zo snel.
Nee, bedoel ik. Ja, precies. Ja, ja. En sporters vaccineren, dat kan eventueel. Maar ja, je hebt natuurlijk landen die hebben überhaupt nog geen vaccins, weet je wel.
Ja.
Dus dan vraag ik me af, hoe zou dat dan moeten? Moet IOC dan, hoe kan hij dan aan vaccins komen, bijvoorbeeld voor atleten? Maar ik sprak, Maurits Hendricks was hier ook gisteren kijken. En die zei van, sommige landen die dan helemaal geen vaccin hebben, maar wel topsporters, die krijgen dan een vaccin voor die topsporter. En daarbij gelijk nog 3 vaccins voor mensen in dat land, zeg maar, die het dan bijvoorbeeld wel echt nodig hebben.
Ja, om het dus, maar moreel goed te krijgen.
Hoeveel andere mensen kunnen we afkopen, zodat
Dit
is een ethisch dilemma waar je niet uitkomt.
Veehandel.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat je dan beter gewoon die atleten zo kort mogelijk het land inlaat. En gewoon elke dag test op corona. En voordat je heen gaat, test op corona. Dan die renners of die sporters dan hun wedstrijd laten doen. En dan 24 uur later weer jongens de groeten. Wegwezen.
Ja.
En volgens mij die bubbel zo klein mogelijk houden.
Ja.
Dus ja, ik weet niet, als je 10.000 atleten hebt, of hoeveel zijn het er, 15.000. Plus nog een beetje staf. Met alles erbij zit je dan misschien op 20.000 of 25.000. Nou ja, dan heb je nog media. Ik weet niet hoeveel media er zijn op te spelen.
Geen idee.
Ja, ik denk als ze daar een grens trekken, dan trekken ze hem bij geaccrediteerde media.
Ja.
Dus zonder accreditatie.
Misschien krijg je alles bij elkaar met staf, media, weet ik veel. Ik zeg maar iets, 50.000 man of zo. Ja, misschien kun je dat nog wel een beetje onder controle houden.
Ja.
Maar dan moet je wel iedereen testen.
Met al die reisbewegingen. Ja. Ja, zo. Als je het zo uitlegt, wordt het opeens een stuk zwarter het beeld.
Ja, maar goed.
We zullen het wel zien.
We gaan het zien. Ja, we gaan het zien.
Hey, we kunnen het schema van In het Wiel gewoon mailen, hè? Nou, een teken jij wel
doe in. Maar.
Ja.
Omloop, de eerste.
Ja. Nou, die...
Oh, dat is al snel, of niet?
Ja, dat is eind februari.
Ja, oké. Okay.
En dan die wereldbekers, ik heb ze erin staan. Dus dan daar krijg je vrij af.
Ja, die gaat toch niet
okay. door. Oké. Gaat niet door.
Gaat toch niet door.
Nee, leuk. Ik heb er zin in. Mooi.
Mooi. Ga je nu rijden naar huis?
Oh sorry. Ja, ik ga nu even naar Nederland. En dan ga ik nog even bij mijn ouders op bezoek. En dan rij ik naar Monaco. En dan ga ik daar even genieten van van het zonnetje.
Lekker.
Ja.
Ik geef je groot gelijk. Theo, bedankt.
Thanks, man.
En zie je snel.
Goed.
Zie je.
Ja, oké. Okay. We houden contact, hè.
Yo.
Yo. Hoi.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.